ook weer zijn. Ik heb staan maar voor iedereen met een nieuwe apparatuur en zo, begrijp ik. Het is goed dat je liet vallen dat, dat het een drukke ochtend is. Want de preek heeft wel potentie om lang te zijn. Hoewel elke preek dat natuurlijk heeft als je niet uitkijkt. En niet goed voorbereidt wat je nou echt wil zeggen. Het is hier ook makkelijk voor mij om me thuis te voelen. Want ik ben het lokaal doet me echt extreem denken aan het lokaal van de vergadering in Apeldoorn. Waar ik opgegroeid ben. En ik ben natuurlijk 2 keer eerder geweest. Ik probeerde net even uit te werken wanneer voor het laatst was. Ik denk nou, toch misschien vorige zomer. Dus wel bijna een jaar geleden. Dus dan, wat verandert in de tussentijd. Ik ben getrouwd 1,5 maand geleden. Ja, bedankt. Inmiddels woon ik in Rotterdam. Ik begrijp dat jullie Ben Hellendoorn nu daar is. Dus we hadden elkaar kunnen zwaaien op de snelweg vanochtend. En ik heb een onderwerp uitgekozen. Wat altijd een onderwerp wat mezelf ook bezighoudt. En dat is rust of sabbat in de Bijbel. In mijn jeugd werd er denk ik weinig over gesproken, omdat we altijd heel wars waren van wetticisme en regels. En toen ik weet nog dat toen ik ging studeren en mensen uit reformatorische kerken trof, dat ik het altijd heel aanstellerig vond dat zij dan soms niet wilden reizen op zondag of niet naar de winkel wilden. Ja, ik moet natuurlijk juist doorgaan, anders dan kunnen ze ook niet horen of het werkt. Een van de belangrijkste onderwijzingen van Jezus, Jezus praat echt heel vaak over de Sabbat trouwens. Wat is een bekende uitspraak van Jezus over de Sabbat? Ik denk dat jullie, sommigen van jullie zullen het misschien weten. De Sabbat is er niet voor de mens, maar de mens is niet voor de Sabbat, maar de Sabbat is er voor de mens. En ik denk dat ik mijn hele leven dat ene deel van die uitspraak goed begrepen heb. De mens is er niet voor de Sabbat. Geen stomme wetten, geen stomme regeltjes. Om maar te voldoen aan die wetten en regeltjes. Maar dat tweede gedeelte van die onderwijzing van Jezus, die is denk ik pas recent een beetje voor mij gaan spreken. En die vergeten we denk ik vaak als in onze cultuur. Namelijk dat de Sabbat er ook voor de mens is. Hè, niet voor niks is het een van de 10 geboden. Een van de dingen waar God ook in het hele Oude Testament keer op keer op hamert. Heel teleurgesteld over is als het volk het niet doet. Toch maar eens een preek waard. En ik zeg er meteen bij, ik ga niet direct preken over het Sabbatsgebod of hoe je dat precies moet houden. Ik denk als je echt het Bijbelse Sabbatsgebod zou willen houden, dan moet het op zaterdag. Dus dat gaat al vaak mis. En je kunt ook niet, dan kun je wat mij betreft ook niet uitleggen waarom dan niet ook alle andere geboden uit het Oude Testament. Maar ik denk dat het principe van die Sabbat, dat is tijdloos. Dat wordt ook typologisch toegepast in het Nieuwe Testament. Er wordt gezegd dat we de Sabbat zullen vieren later in het Koninkrijk. En ik denk dat het ook gewoon een geschenk is van God aan de mens. Nog 1 disclaimer voordat ik echt begin. Zoals bij elke preek is het natuurlijk wie de schoen past, trek hem aan. De Bijbel heeft een manier om machtige, rijke, comfortabele mensen uit te dagen en soms te corrigeren. En mensen die vermoeid en belast zijn, om die rust te geven, om die te bemoedigen. En het is natuurlijk bij elke preek moeilijk of je luisteraars hem op de juiste manier op zullen vatten. Ik preek over rust, maar voor sommigen van jullie moeten misschien juist horen dat het Sabbatsgebod begint met 6 dagen zult u werken. Dat is een heel andere preek, die kun je natuurlijk ook houden. En toen ik dus ging vertellen dat ik ging preken over rust, toen deden sommige mensen in mijn omgeving een beetje lacherig, omdat ik dus zo iemand ben die eigenlijk misschien wat vaker een schop onder zijn kont zou moeten krijgen. Die eerder die preek zou moeten horen over dat 6 dagen werken. En ik ben dus eigenlijk ook een beetje verdacht als ik nu ga zeggen, het is heel belangrijk om heel veel te rusten en om veel marge te plannen in je leven en om veel middagslaapjes te doen. Dat ik dan zeg dat dat de opdracht is van God, daar moet je altijd heel erg mee oppassen. Nou goed, uit de weg. Dan nu toch over rust. Ik wil het verhaal ophangen aan de 2 sabbatsgeboden die in de Bijbel staan. Er staan 2 rijtjes van de 10 geboden in de Bijbel, zoals sommigen van jullie misschien weten. De eerste is in Exodus 20. Vanaf vers 8 dan. Ik heb het idee als ik voorlees dat ik meer in de microfoon en dat hij dan meer galmt. Maar ik zal misschien kan ik beter even zo lezen.
Er moet ook een beetje spelen.
Ja, precies. Ja. Vers 8. Gedenk, uit de HSV lees ik. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Ja, daar heb je het. 6 dagen zult u arbeiden. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Dit is het Sabbatgebod zoals Mozes het van de Sinaï heeft gehaald. Dan later in Deuteronomium 5, 40 jaar later, nieuwe generatie Israëlieten. Dit zijn de kinderen van de mensen die uit Egypte zijn gekomen, die zelf nooit de slavernij in Egypte hebben gekend. En aan die nieuwe generatie van het volk geeft Mozes nog een keer de 10 geboden. En het Sabbatsgebod staat hierin dus subtiel anders verwoord. En dan is het leuk om nu even voor jezelf alvast na te denken. Wat zijn de verschillen tussen het gebod in Exodus en wat zijn de verschillen? En wat is het verschil met het gebod in Deuteronomium? Deuteronomium 5. Deuteronomium, dat zijn die namen van die Bijbelboeken, die zijn Grieks. En Deuteronomium betekent ook tweede wet. Hè? Omdat het soort van dat gebeurtenis beschrijft dat Mozes weer opnieuw de wet geeft aan een nieuwe generatie Israëlieten. Vers 12. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, dat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Twee sabbatsgeboden, het belangrijkste verschil is de reden die er achteraan gegeven wordt. Waarom moeten wij nou rusten? Waarom is rust nou belangrijk? En ik denk dat er dus twee lijnen lopen in de Bijbel. Twee principes achter die sabbat zitten. Die los van hoe we die precies invullen, welke dag we precies rusten, ons iets zeggen over het belang van rust. en over het principe van Sabbat. Aan de ene kant hebben we de reden dat God zelf rustte nadat hij de aarde had geschapen. Aan de andere kant hebben we de reden dat we niet meer in Egypte zijn. Dat we bevrijd zijn van slavernij en dat we dat moeten herinneren. Dus dat zijn meteen ook soort van de twee punten van deze preek. We hebben de Sabbat als het geschenk dat God in de schepping gelegd heeft. 6 dagen werk, 1 dag rust. Dat in Gods eigen doen zit. De Sabbat als ritme, als geschenk, als levens, als onderdeel van het leven. En we hebben rust als het tegenbeeld van Egypte, van de slavernij in Egypte. Weerstand tegen Farao. En natuurlijk is er een historische gebeurtenis geweest. Waarin de Israëlieten bevrijd zijn van de slavernij van Farao. Maar ik denk dat je dit ook soort van zinnenbeeldig of archetypisch toe kan passen op latere tijden of op onze tijd. Als weerstand, als tegencultuur, tegen een cultuur van uitbuiting, van altijd maar meer. Elke ochtend je pakketje bezorgd willen hebben, van altijd maar naar de supermarkt kunnen, ten koste van altijd maar weer de nieuwe iPhone, ten koste van mensen in het mondiale zuiden. Pakketbezorgers die als schijnzelfstandigen veel onzekerheid hebben, weinig verdienen. En dan moeten we herinneren dat we geen slaven meer zijn in Egypte, dat Farao die begraven ligt onder de Rode Zee. En dat ook dat wij, maar ook onze dienstknechten, de mensen die voor ons werken, recht hebben op rust. Ten eerste, rust als onderdeel van het ritme van het leven. De Sabbat begint niet bij Jezus. De Sabbat begint niet, zelfs niet op de Sinaï. De Sabbat begint in de eerste scheppingsweek, op de eerste bladzijde van de Bijbel. En je zou dus bijna kunnen zeggen dat het christelijke of het Joodse geloof overstijgt. En ik heb het niet precies uitgezocht, maar het schijnt dat dat ook ergens wel zo is. Dat ook in andere culturen, dat een beetje dat zevendaagse ritme, dat het soort van in de mens gelegd is, dat dat ontstaat. Er is in de verlichting of zo schijnt wel eens geprobeerd te zijn om dat aan te passen, om de productiviteit te verhogen en dan een soort van 10-daagse werkweek te maken. En dat was totaal mislukt. Maar dat verhoogde de productiviteit helemaal niet. Het schijnt ook dat als je gaat kijken van hoeveel werkuren per week leveren maximale productiviteit op, dat het ook ongeveer 50 uur is. En dan komt dat ongeveer overeen met 6 dagen. En dan moet ik er meteen bij zeggen, dat is dus ook werk waar je niet voor betaald krijgt. Dus huishouden, afwas, de vaatwassen inruimen. Dus niet allemaal nu 50 uur gaan werken. En misschien dat sommigen van jullie het gegeven is om meer te doen. Maar over het algemeen kun je zeggen dat die rust, dat die bij de schepping hoort, dat dus iets anders is dan luiheid. Want als je niet rust, dan als je alleen maar doorgaat, ergens kan dat ook juist lui zijn. Gewoon alleen maar doorgaan, dat je nooit rust plant. En uiteindelijk gaat dat dus ook ten koste van productiviteit. Als je überhaupt al in dat soort termen zou willen denken. En wij zijn gemaakt voor het ritme van werk en rust. God zelf rusten. Dus als je denkt van ja, maar ik heb zo'n drukke baan. Ja, ik moet toch e-mails beantwoorden altijd. Ik moet toch bereikbaar zijn. Anders loopt het in de soep. God zelf rusten. Ben jij belangrijker dan God? Ja, maar ik heb zo'n druk gezin, anders dan heb ik nooit tijd om dit en dit te doen. Of iets wat ik zelf zin in heb. God zelf rusten. Dit is dus ik voel me dus verdacht terwijl ik dit zeg, maar rust is een geestelijke discipline. Sabbat is een geestelijke discipline, vergelijkbaar met evangelisatie of gebed of diakonie, zeg maar. Er zijn voor je naaste. Zonder rust kunnen we niet het leven in al zijn volheid leven. Als ik denk, ik heb een beetje een drukke week gehad. En ik wil vanavond wil ik liefdevol reageren op mijn vrouw die thuis komt. En haar tas op een plek legt die mij niet aanstaat. Of die op mij begint iets kwalijk te nemen waarvan ik zelf het idee heb dat het onterecht is. Of ik wil liefdevol reageren op die lastige buurvrouw die de hele tijd met allerlei onzinnige vragen komt. In mijn perspectief dan, hè. Wat kan ik dan het beste doen? Kan ik dan het beste om 4 uur opstaan en op het balkon in tongen gaan bidden en de hele dag evangeliseren en bij de daklozenopvang werken en dan doodmoe thuiskomen? Ben ik dan liefdevol? Is het dan makkelijk om lief te hebben? Nee. Wanneer is het makkelijk om lief te hebben? Als ik emotioneel gezond ben, spiritueel wakker. Als ik uitgeslapen heb, een beetje Bijbel gelezen, een beetje misschien naar de kerk geweest ben. Misschien een vriend gezien. En dat het daarbij blijft. Dat klinkt misschien lui, maar ik geef het voorbeeld. Om te laten zien, rust is niet minder. Rust is ook een geestelijke discipline. Sabbat hoort erbij, is gegeven aan de mens. Corrie ten Boom, bekende verzetsstrijder en evangelist, die heeft een keer gezegd, als de duivel ons niet kan laten zondigen, als de duivel ons niet slecht kan maken, dan maakt hij ons druk. Ja, liefhebben is makkelijk als je uitgerust bent. Gods beloften zijn ook gegrond in rust. Een mooie uitspraak van Jezus uit Johannes 5. Johannes 15. Dan heeft hij het over hoe Jezus de wijnstok is en wij de ranken. En dan zegt hij, wie in mij blijft, die draagt vrucht. En wat het wat mij betreft laat zien, is dat vruchtdragen geen kwestie is van ambitie, van meer liefhebben en meer zelfbeheersing hebben en nog vriendelijker zijn, maar juist van blijven, van rusten in Jezus. Mijn laptop voluit met de aantekeningen. Is er een stopcontact in de buurt? Anders maak ik het af uit mijn hoofd. Dat was dus het eerste punt. Sabbat is gegeven aan de mens. Is onderdeel van het ritme waar God zelf zich aan houdt, bij wijze van spreken. En rust is ook niet. En dat God zelf rust, dat wil zeggen dat rust dus niet per se is uitrusten. Of gewoon je voldoende slapen, zodat je er morgen weer tegenaan kan. Want God heeft in die zin natuurlijk geen rust nodig. Maar rust is ook voldoening. Rust is ook genieten. Rust is ook een stapje terug doen en bewonderen hoe mooi de wereld is. Dat was een beetje het lieve, blije gedeelte van de preek. Rust als een vrolijk geschenk. Als een gift van God. Oh ja, wat ik ook nog wilde zeggen. Je hebt natuurlijk de vruchten van de geest in de Bijbel, Galaten 5. Die leer je op de zondagschool, die kennen we allemaal, of tenminste ongeveer de helft. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, trouw. Ik kom op 5. maar wat niet zoveel mensen weten en wat je dus niet hoort op de zondagschool, is dat daarvoor dat het gaat over de werken van het vlees. En dat zijn allemaal hele slechte dingen. Dat is een heel veel ongezelliger rijtje. Daar gaan we nu niet om wat erin staat, maar is het niet bijzonder dat de werken van het vlees worden afgezet tegenover de vruchten van de geest. Vrucht dragen, liefhebben. Het leven leven zoals Jezus het bedoeld heeft, is een kwestie van blijven vaak. Is een kwestie van rust. Liefhebben is makkelijk als je uitgerust bent en spiritueel wakker. Dan deel 2 over de reden van het Sabbatsgebod dat in Deuteronomium gegeven wordt. Namelijk, u bent geen slaven meer in Egypte. En dat moeten we ons herinneren. Hè? Herinner de Sabbat. We zijn zo geneigd om het te vergeten. De Sabbat is misschien wel het enige gebod waarvan mensen opscheppen dat ze het breken. Je hoort nooit mensen zeggen van ik ben vandaag zo jaloers geweest. Of ik heb vandaag zoveel gehaat. Of ik heb vandaag dit of dit gedaan. Maar je hoort mensen wel zeggen ik heb deze week echt keihard doorgewerkt. En dan denkt niemand van gas, doe normaal. Dan, je kan misschien denken van, oh, let een beetje op jezelf. Maar je hebt niet het idee dat die persoon echt gezondigd heeft. En ik denk dat komt door een cultuur waarin wij leven. Waarin Farao en Egypte eigenlijk nog springlevend is. Waarin we het heel normaal vinden om te denken dat meer altijd beter is. Dat hard doorwerken een deugd is. Dat je die nieuwe iPhone nodig hebt. Een christelijke econoom, een beetje bekend. Paul Schendeling, misschien kennen sommigen van jullie hem. Die heeft uitgerekend dat het gemiddelde Nederlandse huishouden om een soort van onze consumptie in stand te houden, zijn twee mensen, vaak in het mondiale zuiden, nodig, die fulltime voor ons werken. Dus dat zijn de mensen die onze kleren naaien, onze telefoons in elkaar zetten. Dus eigenlijk heeft elk een gemiddeld Nederlands gezin heeft een soort van twee bedienden. Ja, misschien zou je zelfs bijna kunnen zeggen slaven. Dat is het ding met Egypte, met die koninkrijken van de wereld die gebaseerd zijn op het recht van de sterkste, op uitbuiting. Het tegenovergestelde van het koninkrijk van de hemel, waarin juist de laatste de eerste zullen zijn, waarin de zwakke geëerd wordt. Waarin de koning geen machtige, geen grote macho is, maar juist een naakte man aan een kruis vernedert. En op die manier verhoogt. Die paradox die dat koninkrijk van de hemel heeft, die staat haaks op de koninkrijk van de wereld. Die paradigma's die we kennen in de Bijbel. Egypte, Babel, Rome. En wat het punt is met Egypte, voor die bovenste 10% van die piramide, is het prima leven, is het prima rusten. Maar die rust gaat ten koste van iets. Van de mensen aan de onderkant van de piramide. En daarom is het Sabbatsgebod. Herinner dat u zelf slaven bent geweest in Egypte. En daarom is het Sabbatsgebod ook. Niet alleen u moet rusten, maar ook uw zonen, uw dochters. Je zou kunnen zeggen volgende generaties. Ook dat is iets wat we soms doen. De rekening van bepaalde ecologische achteruitgang of onderwijs of zorg om die maar door te schuiven naar volgende generaties. Maar nee, ook uw zonen en uw dochters moet u rust gunnen. Ook je dienstknechten. En ook zelfs in Deuteronomium uw dieren en al uw vee. Zelfs de schepping, zelfs het land moet rust krijgen. Daar kun je ook nog een heel ecologische boodschap aan hangen. Deze gedachte achter het Sabbatsgebod is iets prikkelender, iets corrigerender. Dit is meer het tegencultuuraspect van de Sabbat. Niet meegaan in altijd maar die verlangens die je opgelegd worden door de wereld. Er is een Piers Morgan, dat is, volgens mij zeg ik de naam goed, Dat was een bekende bankier van de Lehman Brothers, een hele onsympathieke bank in de VS, die in 2008 mede de kredietcrisis veroorzaakt hebben. En die zei: we moeten. Het is mogelijk om mensen niet meer na te laten denken over wat ze nodig hebben, maar wat ze verlangen. Hè? Niet meer een economie van needs, maar een economie van desire. En dit is waarom je niet tevreden bent om gewoon je telefoon die prima doet in je zak te laten. Of, nou, ik spreek niet per se voor iemand van jullie, maar waarom sommige mensen in onze cultuur dat hebben. Maar waarom je elk jaar die nieuwe iPhone moet, omdat we daarvan overtuigd worden, hè, door Faro. Hoeveel reclames zie je wel niet? Overigens, in Amerika schijnt dat mensen gemiddeld 40.000 reclames per dag zien. En nu, of misschien 4.000, dan, nee, ik denk 4.000, dan is het wel heel veel. Maar op je telefoon, in de openbare ruimte, het is overal. En ze geven een soort belofte. Denk eens aan de reclames die je ziet voor scheermesjes, voor luxe producten, voor auto's, voor spelletjes. Het is altijd een beeld van iemand die lekker de tijd heeft. Espresso-reclames, die zijn al helemaal. Dat is George Clooney in een landhuis op vakantie. Die zoveel rust heeft. En je kijkt dat. En je denkt: oh, wow, dit wil ik. Ontbijt op bed, wat? En dat is omdat ze weten dat je dat niet hebt. En de paradox is natuurlijk: wat ze beloven is sabbat, is rust. Maar ze dragen eigenlijk bij aan een systeem waarin we altijd maar meer willen. Hè? Die uitbuitingspiramide, waar we zelf ook maar al te makkelijk deel van uitmaken. Het Sabbatsgebod is: herinner dat je zelf bevrijd bent van de slavernij. Herinner dat Farao op de bodem van de Rode Zee ligt. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen die voor je werken. Volgens mij was dat het tweede punt. Punt 1. God zelf rusten. Sabbat is een geschenk. Sabbat hoort bij de schepping. Punt 2. Sabbat is weerstand. Sabbat is niet klakkeloos meegaan in uitbuiting, in die 24-uurseconomie. Ik heb gezegd dat ik niet te specifiek zou worden van hoe dat dan precies in te vullen. En ik wil helemaal niet al te politieke statements maken, hoewel ik tegenwoordig dus wel denk van: nou, misschien was het niet zo raar om dat je gewoon niet elke dag je pakketje bezorgd kreeg. En misschien was het niet zo raar dat gewoon niet elke dag alle winkels open waren. Maar om toch nog wat handvatten te geven van dingen die echt rust zijn. En om te benadrukken dat het dus niet per se is een serie kijken of entertainment. Dat rust ook best kan zijn iets doen, koken, Bijbel lezen, zingen. Had ik een lijstje van best practices, maar ja, die ik zal eens kijken welke ik nog uit mijn hoofd herinner. Naar de kerk gaan, hè. Vrienden zien, familie zien. Dat lijstje heb ik overgenomen trouwens van John Mark Comer, een bekende Amerikaanse prediker, een soort jonge Tim Keller, kun je hem denk ik omschrijven. Die heeft dus heel veel geschreven over onthaasten. Echt speciaal gericht aan zijn generatiegenoten die zoveel werken, voor wie dat zo'n waarde is. Hij zegt: je moet. En dit zijn dingen die door 3000 jaar van sabbatsviering naar boven zijn komen drijven als rustgevende activiteiten. Zingen, de Bijbel lezen, tijd met familie doorbrengen, tijd met vrienden, knuffelen, wandelen. Veel van die dingen doe je automatisch op zondag. Een rustdag houden is misschien, ongeacht specifiek nu even op wat voor dag je dat doet. Ik wil het niet aan jullie opleggen, maar het zijn dingen die in 3000 jaar van sabbatsviering door Israël en later door de kerk naar boven zijn komen drijven als rustgevend. Nog afsluiten met gebed. Vader in de hemel, dank u wel voor alle geschenken die u geeft. Voor uw woord, waar we zoveel van kunnen leren. Voor uw schepping, waar we zo van kunnen genieten. De rijkdom die we hebben en voor de rust die we hebben, die u ook aan ons gegeven heeft. Dank u wel voor de Sabbat, voor de mogelijkheid om te rusten. Maar wilt u ons ook bepalen bij de verantwoordelijkheid die dat geeft, dat we nadenken dat onze rust niet ten koste gaat van de rust van anderen. Dat we niet alleen onze eigen rust serieus nemen, maar ook die van de volgende generaties, die van de schepping, die van de mensen die voor ons werken. Dank u wel dat we hier vanochtend bij elkaar hebben mogen zingen voor u. Dat het start is van het nieuwe seizoen. En misschien dat we juist bij de start van zo'n nieuw schooljaar, zo'n nieuw moment met allemaal nieuwe indrukken, extra mogen denken aan de rust die u geeft nu, op de zondag, door de weeks, maar ook de rust misschien op meer typologisch niveau, de diepe rust die u ons geeft, de rust met God, dankzij uw offer en uiteindelijk de rust in het nieuwe koninkrijk. Dat is zo met ons gaan. In Jezus' naam. Amen.